Ja, mooi. En Jezus was ons witter dan de sneeuw. We hadden net al even een kleine discussie over die oude liederen. Dat we gewassen worden in het bloed van Jezus. En dat we dan witter worden als de sneeuw. Dat een beetje een knoop in je hoofd geeft. Als je gewassen wordt met bloed, word je witter als sneeuw. Maar ik kwam eigenlijk zelf tot de conclusie, vond ik wel een hele goeie. Dat juist de bedoeling is, dat je erover moet nadenken. Maar het is het bloed van Jezus wat ons reinigt van alle zonden. Wat ons rechtvaardig maakt. Wat onze zonden bedekt. En ik wil mijn preek met jullie beginnen vandaag. Met een mooi plaatje. Wat misschien voor sommige jeugdherinneringen oproept. Ik denk dat iedereen van ons minstens één keer in zijn leven verstoppertje heeft gespeeld. Toch? Jawel? Ja. Sommige mensen steken nu hun hand niet op. Die spelen nu verstoppertje. Maar verstoppertje, ik weet nog heel goed, ik heb het uit den treuren gedaan. Wij woonden op een dorp en er waren allemaal boomgaarden en zo. En nou, de gekste plekken waar wij verstoppertje speelden. En fikkie stookten en allemaal andere dingen. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Maar ik weet nog heel goed, dan telde je tot 10 of tot 110, wat je maar afsprak. En dan was het, wie niet weg is, is gezien. Nou, we gaan vandaag echt even kijken naar een Bijbelgedeelte waarin zien ontzettend vaak voorkomt. Een kort stukje waar het gaat over zien. Als we lezen, denk daar even aan, let op hoe vaak er zien staat. We gaan naar Johannes hoofdstuk 1 vers 44 en dan lezen we: de volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en hij zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, nog voordat er Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, allen van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God zien opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Heel bijzonder hoe Johannes aan het begin van zijn evangelie meteen in het eerste hoofdstuk zo'n mooi stukje laat zien. En zien staat dus echt centraal, want Filippus die ziet Nathanael, hij heeft hem gevonden. Maar hij zegt ook, we hebben Jezus gezien, we hebben hem gevonden, die in het Oude Testament is beloofd, de Messias. En dan gebeurt er van alles. De kwartjes vallen. Ineens komt er inzicht. Wordt er gezien wie Jezus is. En Jezus wordt dus gevonden als degene waarover Mozes al had gesproken. Met andere woorden, Filippus en Nathanael wisten waar ze naar moesten zoeken. Er waren al heel veel ingrediënten door Mozes geopenbaard wie hij zou zijn. En ook in het hele Oude Testament lezen we over wie Jezus zal zijn. En wat hij zal doen, wat zijn karakter is en wat hij komt doen, waarom hij komt. En Nathanael, die komt naar Jezus toe en dan zegt Jezus, ik zag je al. Onder de vijgenboom. En precies dat detail. Ik wist waar je was. Ik zag je zitten. En ik denk dat Jezus daarmee ook meteen Nathanael een soort gevoel gaf van, ik ben gevonden, ik ben misschien wel betrapt, maar dat hij aan dingen dacht, waar dingen bezig was, waarvan Jezus zegt, ik weet wat jou bezighoudt. Ik weet waar je mee bezig bent. Ik weet wat jouw nood, jouw last, wat jouw gedachten vervult. En Nathanael, die eerst uitgesproken en eerlijk, ik zou bijna zeggen, het zou een Nederlander kunnen zijn, hè? Oh, komt hij daar vandaan? Komt hij uit 010? Nou, dat kan niet veel zijn, hè? Ja, ja. Oké. Okay. We kennen dat. Nathanael was ook zo. Oh, pff. Nou, dat zal wel niet veel. Die bakte vast niet veel van. Uit Nazareth. En Jezus is dus ook verborgen, want hij was natuurlijk in Bethlehem geboren. Maar dan komt Jezus, die komt hem tegemoet en die zegt, ik zag je al. Ik weet wie je bent en ik zag je. En dan roept Nathanael zonder verder nog na te denken meteen van, oké, dit klopt allemaal. Dit kan niet anders zijn dan dat Jezus de Messias is. U bent de koning van Israël. En de koning van Israël, nou, dat was echt een hele uitspraak in die tijd. Want als je zei, hij is de koning van Israël, en er stonden wat te veel mensen van de Romeinse overheid bij, dan was je natuurlijk meteen heel gevaarlijk bezig. Maar waarschijnlijk gebeurde dit in de kring van de leerlingen. En Jezus zegt, is dit de reden waarom je gelooft? Joh, je gaat nog veel meer zien. Dus het gaat steeds over zien. En geloven is zien. En dan zegt Jezus over het Oude Testament, waarvan Filippus net heeft gezegd, het Oude Testament wat over de Messias spreekt, dan spreekt Jezus over Jacob. En Jacob, die was ook alleen. En die dacht ook van, nou, ik ben los van alles. Ik ben los van mijn familie. Ik ben onderweg naar, ik weet niet hoe mijn familie in Haran mij gaat ontvangen. Het is een beetje een hopeloze situatie. Mijn broer, die kan mijn bloed wel drinken. En dan ligt hij op een steen met zijn hoofd te slapen. En dan krijgt Jacob dat visioen van die ladder. We noemen dat ook wel de Jacobsladder. En toen ik nog in de techniek werkte, was dat een groot schoeprad. Dat noemden wij een Jacobsladder. Die schepte allemaal zand naar boven, meters hoog, joekels van dingen. Maar de Jacobsladder, ja, het op en neer bewegen van de engelen op die ladder. Een visioen van de hemel die geopend is. En dan zegt Jacob ook, dit is de poort van de hemel. En hij noemde die plek Bethel. En Jezus zegt, datzelfde zul je zien op de Zoon des Mensen, op mij, zegt Jezus. Je zult zien dat ik de poort van de hemel ben. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat er een open hemel is. En dan zien we ook in het hele evangelie van Johannes dat Jezus zegt, ik ben de deur. En hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij zegt, ik ben de weg en ik ben de verbinding naar God toe. En dan wat we in de woorden van Jezus mogen zien, is dat hij eigenlijk erop wijst, als je mij volgt, zul je veel meer dingen zien. En zul je uiteindelijk mij zien opstaan uit de dood. De opgestane Jezus. En wat hier in hoofdstuk 1 wordt beloofd aan Nathanael, dat neemt hij serieus. Want Nathanael wordt niet bij de 12 discipelen van Jezus genoemd, maar in hoofdstuk 21 van Johannes, in het eerste vers, wordt Nathanael genoemd. Met andere woorden, hij was bij Jezus gebleven. Hij bleef Jezus volgen. Zoals Filippus de uitnodiging had gekregen, volg mij. En ik heb vandaag boven mijn boodschap staan, Jezus ziet jou en hij roept jou. Jezus ziet jou en hij roept jou. Want Jezus zegt vandaag ook tegen jou, ik ken je. Ik ken je vanaf het allereerste begin. En je zou kunnen afvragen of Nathanael op het moment dat Jezus tegen hem zegt, een echte Israëliet, ik ken je, dat hij dacht, Psalm 139, Gods karakter. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn gaan. U weet nog voordat er een woord in mijn mond is, kent u het al. U kent mijn gedachten, u kent mijn emoties, u kent mijn hele wezen, u kent mijn karakter. En Jezus kent jou. Hij kent jou met al je makken, maar ook met al je kwaliteiten. Met al je mooie eigenschappen, met je talenten, met je gaven, met je prachtige karaktereigenschappen, waarin je mensen tegemoet komt. De een is heel praktisch en de ander is misschien meer een denker. En weer iemand anders is meer een relatiemens. Maar we komen zo elkaar tegen en we mogen elkaar zegenen. En Jezus ziet die kwaliteit in ons. En hij ziet ook onze schaduwkant. Hij weet ook waar onze zwakke schakeltjes zitten. En hoe we daarmee omgaan. Maar het is een intieme vriendschap. Ik kan me niet voorstellen wat Nathanael precies heeft gevoeld, maar het moet ongetwijfeld een soort verbijstering zijn geweest dat iemand die hij nog nooit had ontmoet, een mens, Jezus, zulke intieme informatie met hem deelde. Ik ben echt van overtuigd dat onder die vijgenboom, wat vaak een plek van meditatie was, waar mensen gingen zitten om eens even rustig het leven te beschouwen, om hun gebed uit te spreken, misschien hun vragen bij God te brengen, dat Jezus daarop doelt en zegt van, ik weet wel wat jouw last is. En ik weet hoe je tegen de wereld aankijkt. Ik weet welke dingen er op je afgekomen zijn. En ik weet hoe jij daarop reageert vanuit jouw karakter. Nathanael moet verbijsterd zijn geweest dat iemand die hem nog nooit heeft ontmoet, zulke intieme informatie aan hem, ja, voor zijn voeten gooit. Waardoor hij zegt van, dit kan niet anders dan God zijn. Dan komt u van God, dan bent u de Messias. En Jezus zegt, ik weet ook wie jij bent. Ik weet wanneer jij je boze buien hebt. Ik weet wanneer jij je grote verdriet hebt. Ik weet de last die je met je mee zult. Ik weet je karaktereigenschap dat op het moment dat er iets gebeurt, dat je daar niet altijd handig mee omgaat. Maar ik weet ook de mooie dingen. De investeringen die je hebt gedaan in het leven naar mensen die jou lief hebben en de mensen die jij lief hebt. Jezus kent jou zoals je bent. Met alles erop en eraan. Ieder detail. Zelfs al je haren zijn geteld, zeggen de woorden van Jezus die gezongen werden door Ellie en Rickert jaren geleden. Hij kent jou, ieder detail. En dan kan je zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat we hier met zoveel mensen in de zaal zitten, dat die tientallen mensen allemaal zo intiem gekend zijn door Jezus? Dat kan alleen maar omdat hij inderdaad God is. Jezus is God. Maar Jezus weet niet alleen te vertellen hoe we in elkaar zijn, of we extroverte mensen zijn, of dat we wat rustiger zijn, of dat we Pietje precies zijn, of dat we heel makkelijk in de omgang zijn. Dat weet Jezus, maar hij ziet ons ook. En hij zegt, ik zie je. We zijn eentje te ver, geloof ik. Jezus zegt, ik zie je. Ja, Jezus ziet je. En ook met al die dingen die in het leven een enorme obstakel kunnen worden. De dingen die je meemaakt, die je als het ware op scherp zetten. De dingen waar je je schouders van gaat buigen. Waar je te neergeslagen van kan worden. Maar ook de dingen waar je feest om viert. Dat je zegt van, ik heb mijlpalen behaald. Je dankbaarheid, maar ook je onvermogen, je grote vragen die je hebt. Jezus weet wat er speelt in jouw leven. Hij zegt, ik weet wat jij in je gebed hebt gezegd. Ik hoor je, ik zie je. En dan zegt hij, ik ben er voor je. En Jezus zegt eigenlijk met die woorden dat van, je zult nog veel meer zien, is dat een uitnodiging voor Nathanael om te zeggen, volg mij ook, volg mij, dan zul je nog veel meer zien van het Koninkrijk van God. En Jezus is er voor jou. En ik heb daar een plaatje bij gezet van een open deur. En dat die deur staat open. En je mag daar naar binnen gaan. Want Jezus zegt, ik ben er voor jou. Met mijn liefde, met mijn vergeving, met mijn genezing. Ik ben er voor jou. En ik ben voor jou naar het kruis gegaan. om jou een nieuw leven te geven. Ik ben er voor jou om jou op het spoor te zetten, om jou een zingeving in je leven te geven, om jouw doel te behalen in het leven. Ik ben er voor jou om jou met mij in relatie te brengen, zodat je altijd met mij mag delen, maar dat je ook van mij mag horen, dat je mijn hart mag leren kennen. Dat zo intiem als ik inzicht heb in jou, dat jij ook steeds meer zal gaan begrijpen wat mijn plan is voor de wereld, maar ook voor jouzelf. En dat ik dingen aan je ga openbaren. Je zult dan nog veel meer zien dan alleen maar, wauw, God weet alle dingen. En die relatie aangaan, dat is waar Jezus voor gekomen is in deze wereld. Hij wil met ons delen zijn plan. Maar hij wil ook dat wij in zijn plan geïntegreerd worden. En heel veel mensen vinden dat een lastige. We vinden het mooi als God ons ziet. We vinden het mooi dat God ons kent. En we voelen daar ons goed bij. Maar dan komt er ook een plan van God waarin we soms bang zijn dat we dan ineens allerlei dingen moeten. Of dat we bepaalde dingen niet meer mogen. Of dat er dan ineens een soort van keuring komt, waardoor we in een lijstje komen te staan van een top 10 of zo. En we zijn geneigd om vanuit ons vlees te denken dat God zijn lievelingetjes heeft. God gebruikt die mensen wel, maar mij niet. Hij kan hen wel gebruiken, want hij is goed. Maar waar moet God mij nou voor gebruiken? En ook die gedachte kent God van jou. Hij kent je, hij ziet je en hij is er voor jou. En hij wil jouw vragen beantwoorden. En hij wil jou brengen op de plek die hij al bij jouw geboorte voor je had. Ik denk nog een keer op Psalm 139. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn gaan. En al is er nog geen woord op mijn tong, u weet al wat ik wil gaan zeggen. Alleen als we hele intieme vrienden hebben, die weten soms van, als je dat op tafel legt, dan zegt Harry dat. En zo zal het voor jou ook zijn, dat je man zegt van, oh, dat had ik wel verwacht dat hij dat zou zeggen. Maar voor de rest zijn er eigenlijk geen mensen die dat weten. De intimiteit van de relatie van God met ons. En hij ziet je in je grootste vreugde en hij ziet je in je grootste verdriet. En ik wil afsluiten met een getuigenis van Jacqueline. Ik las het in een oude EO-gids. Jacqueline die was geboren in een katholiek gezin, maar er was eigenlijk geen enkele link met dat geloof en ze putte daar zeker geen hoop in uit. Vooral haalde ze heel veel angst uit dat geloof. Het had ongetwijfeld te maken met het gezin waar ze opgroeide, waar ze eigenlijk geen erkenning, geen liefde kreeg, alleen maar afwijzing. Ze kreeg straf voor dingen die ze niet had gedaan. En Jacqueline die ging al vroeg in haar leven de deur uit en ze ging op zoek naar die liefde die ze thuis niet ervoer en ook niet in de kerk. En ze kwam opnieuw mensen tegen die wel gebruik van haar maakten, maar haar niet lief hadden. En afwijzing op afwijzing volgde. Ze kwam in diepe depressies, waardoor ze een zelfmoordpoging ging doen. En ze kwam in het ziekenhuis terecht, maar was daar binnen een aantal dagen ook alweer weg. En er was geen nazorg, waardoor er nog meerdere pogingen tot zelfdoding kwamen. En op een goede dag, in die zin dat ze via een kennisje wat video's had gekregen, of dvd's van het leven van Jezus van de Bijbel, was ze een dag lang gaan kijken naar de verhalen uit de Bijbel. Want dat vond ze wel interessant. Dat vond ze altijd wel mooi. En daar had ze toch iets van overgehouden. En na die dagen dat ze veel had gekeken naar die serie van de Bijbel, kreeg ze weer een soort duistere aanval. Een zware donkere wolk boven haar leven. En ze hoorde haar naam. En ze had dat wel vaker gehoord. En ze dacht, ik ben gek aan het worden. En haar reactie was dat ze naar de keuken liep en ze haalde een plastic zak en die trok ze over haar hoofd. En dat duurde een kort tijdje En ze hoorden opnieuw haar naam. En ze realiseerden zich ineens. Jezus roept mijn naam. Jezus roept mijn naam. En ze ging binnen het kortst keren naar het leger des Heils om daar een Bijbel te halen, om die hele Bijbel te lezen. En ze ging naar een evangelische gemeente, jonge vrijgemeente in Amersfoort. En ze is daar nog steeds lid van de gemeente. Ze heeft haar leven aan Jezus gegeven. Ze heeft ontdekt hoe Jezus haar leven wilde vervullen. Hoe hij haar zag. Hoe hij haar lief heeft. Hoe hij haar geneest. En ze schrijft prachtige gedichten over dat God haar ziet. Hoe bijzonder dat je in zo'n diep dal eigenlijk van Jezus te horen krijgt: ik zie jou. Jacqueline, zo heette ze. Jacqueline. Jacqueline, ik zie je. Hallo. Wat hebben we soms moeite mee, keer op keer, om te ontdekken: oh, dat is God die mij roept. Ik denk aan het verhaal van Samuel. Die dacht van: wie roept mij nou? Notabene in de tempel. Dat we de stem van God mogen leren verstaan, maar dat Jezus ons dus ziet. Ook op het moment dat je denkt: het leven is het leven niet meer waard. Wie ben ik nou eigenlijk? Wie wil mij nou? Wat kan ik nou doen? Wat moet ik nou met dit leven? Moet ik nou echt op deze manier oud worden? En misschien heb je die gedachten. En misschien zeg je: nou, dit is wel een heel heftig voorbeeld hoor. Iemand die een eind aan zijn leven, aan haar leven wil maken. Ik denk dat het iets is wat bij sommige mensen echt wel eens speelt. Dat kan door allerlei oorzaken zijn. Ik vind het verhaal van Jacqueline in die zin exemplarisch. Waar op alle fronten eigenlijk een soort dichte deur is. Waardoor je op een gegeven moment gaat denken: wat doe ik hier nog? Maar het kan ook veel simpeler zijn dat je zegt: ik heb een financieel probleem. Ik heb een medisch probleem. Ik heb een probleem met mijn kinderen. Ik heb geen contact meer met mijn broers en zussen. Mijn ouders. Daar heb ik zoveel problemen mee. Er zijn zoveel dingen die op mijn bord liggen. Ik kom er niet meer uit. En ik zit, als ik er tijd voor heb, een paar minuten onder die vijgenboom en zeg: Heer, help. En dan zegt God: ik heb je gezien. Jezus ziet jou. In elke situatie van je leven. En ik moet zelf nog denken aan een persoonlijk voorbeeld. Wat wij hebben meegemaakt. Dat Jezus eigenlijk soms van tevoren al weet van: ik zie je. We waren op een leidersconferentie. Vlakbij Breukelen. En daar waren we in de dienst. En er was een broeder uit Groot-Brittannië. En hij, uit Engeland. En hij riep ons naar voren. En hij zei: jullie krijgen even een zware financiële tijd. Dat je niet meer weet hoe het allemaal moet, hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. En eigenlijk zei die broeder, hij zei: you'll be amazed. Maar ik zie daarin ook de woorden dat Jezus zegt: je zult nog meer zien. Je zult nog meer zien. En het bemoedigende was dat we door die tijd zouden heen komen en dat we onze financiën ook weer op orde zouden krijgen. En binnen een jaar zijn we naar Amsterdam gegaan. En ik heb het verhaal wel eens vaker verteld. Ik hou het kort. Maar toen moesten we ons huis verkopen en we hadden 40.000 euro tekort. En ja, dat moest ergens vandaan komen. Het moest worden afgelost. En toen hebben we inderdaad gedacht van: oké, hoe gaan we dit oplossen? En de Heer heeft voorzien in allerlei oplossingen. En we hebben heel veel zegeningen ervaren. Maar ik vind het zo lief van onze God dat hij zegt van: hé, ik zie het aankomen, maar weet, ik ben erbij, ik zie je. Ik zie waar je mee gaat struggelen, maar ik wil jou bemoedigen, het gaat goed komen. En ik geloof dat God jou vandaag ook wil bemoedigen. Of het nou een financiële worsteling is, of het misschien een worsteling is in je identiteit. Dat je denkt van: wie ben ik eigenlijk? Wat moet ik eigenlijk? Wat is nou mijn toekomst? Er zitten een aantal jonge lui in de gemeente die op kruispunten in hun leven staan. En zoveel vragen soms hebben. Jezus wil je vertellen dat hij je ziet. En hij wil je bemoedigen vandaag. Misschien ben je ouder en zegt van: ik heb zoveel moeite met allerlei dingen die me niet meer lukken. En het is alsof het leven aan me voorbij raast, ik kan niet meer bijhouden. Misschien heb je ook die depressieve klachten die net in het voorbeeld van Jacqueline werden genoemd. Ik wil je vandaag uitnodigen om met dat wat jouw hart raakt, wat op dit moment jouw situatie is, waarmee jij onder jouw vijgenboom zit, met andere woorden, wat jij misschien de afgelopen week het meest hebt gebeden, of dat je alleen maar hebt kunnen roepen, Heer help, ik weet het niet meer. We willen daar samen voor bidden. En ik wil graag je uitnodigen om te komen voor gebed. We gaan ons straks opstellen achter in de zaal. En kom dan voor gebed, voor jouw nood. Want Jezus ziet jou en hij wil er voor je zijn. En hij roept jou. Soms kunnen onze problemen zo het zicht ontnemen op wat Jezus voor ons wil. En dan geloof ik dat Jezus, die ons ziet, ons wil helpen om weer te zien wat het grotere plan is. Dat we de vrede van God mogen ontvangen. En dat we mogen weten, er is wel degelijk een reden om in het leven met kracht en met overtuiging door te gaan. Zullen we samen onze hoofden een moment buigen en samen bidden. En daarna zullen wij achter in de zaal ons opstellen. En als je echt behoefte hebt aan een persoonlijk gebed, twijfel niet, kom dan naar ons toe. Vader in de hemel, hier zijn we. U weet wie we zijn. U weet wie ik ben. U weet mijn vreugde en u weet mijn verdriet. U kent mijn karakter. En u weet de ongepolijste stukjes, de minder mooie dingetjes. Maar u weet ook hoe ik in mijn kracht kan staan op bepaalde momenten. U hebt mij gemaakt zoals ik ben. U hebt mij gezegend met gaven en talenten. En Heer, we willen zo onze nood bij u brengen. En bid maar stil met mij mee. Heer, ik wil mijn nood in uw handen leggen. En Heer, ik wil u zeggen, Heer, wilt u uitkomst bieden? Wilt u mij laten zien dat u mij ziet? Wilt u mij laten merken dat u er bent? Wilt u mij troosten in mijn verdriet? Wilt u mij hoop geven in mijn wanhoop? Wilt u mij mijn waarde laten zien als ik mezelf zo vaak niet de moeite waard vind? Wilt u mij mijn zonde waar ik mij voor schaam vergeven? Wilt u mij vernieuwen en wassen? Witter als de sneeuw. Ik dank u, Heer, voor wie u bent. Dat u doet wat u belooft. En dat we met Nathanael u mogen volgen. Dat we mogen zeggen, Heer, ik blijf heel dicht bij u. Wat er ook gebeurt. U bent mijn hoop, mijn kracht en mijn zekerheid. Amen.